In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Het is vandaag 13 mei. Van harte welkom bij Hour of Power. En als je afvraagt, 13 mei, wat is dat ook alweer? Het is vandaag Moederdag. En als je vergeten bent een bloemetje te kopen voor je moeder, nou, zet dan samen met haar vandaag, morgen of op een andere keer de bloemetjes buiten. Dat is heel veel leuker. Ik praat straks met een gast die een heel bijzondere relatie met zijn moeder had. Die 18 jaar, 4 maanden, 6 dagen en 3 uur voor haar zorgde als mantelzorger voor een verlamde moeder. En weet je, moeders zijn heel speciaal. En Marcel van Dam, mijn gast, gaat daarover vertellen. Een ontroerend verhaal. Moeders, ik hoop dat je nog je moeder hebt. Mijn moeder, ik wou dat ik nog tegen haar kon zeggen. Mijn moeder, houdt van mij zoals ik ben. Staat altijd voor me klaar. Leerde mij te zijn wie ik nu ben. Steunt mij wanneer ik dat nodig heb. Houdt vreselijk veel van me en ik van haar. Heeft mij liefde, kracht, hoop en geloof. Nou, zeg het in je eigen woorden tegen je moeder, hoe jong of oud. Bobby Schulle spreekt in Shepherd Grove over het delen van je geloof. En hoe doe je dat nou? En dan een leuke verrassing. Het kinderkoor van Hour of Power staat klaar. En daarin zingt Heven, de dochter van Hanna en Bobby Schulle, een solo. Het liedje is This Little Light of Mine. Nou, kijk eens naar de kaarsen die hier branden. Want we willen graag een lichtend licht zijn bij Hour of Power. Van harte welkom op Moederdag.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
And welcome, family. We are so happy to have you here today. So today, may you know that you are more than enough. He just asks us to abide in him and to allow his words to abide in us. And that's what you're doing this morning. You're here. So would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
So we are so, so glad you're here, no matter what your background is or what your faith is. If you're not a Christian, we're still so glad that you're here today. And we want you to know that God is smiling on you and he's on your side. So let's pray. Father, we thank you that you've called us into your house because you love us and you haven't given up on us. And Lord, we thank you that there is no mountain that we cannot move if we just have a little bit of faith. So we release that faith into our world today. And we come into this house with expectation and joy and excitement about what you're going to do in our hearts. All we need is one word from you, God. So we're listening. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Thank you.
preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Matthew 28:16. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Church, we get to bring divine hope to the world. Amen.
Presenteert de Beloved Tour. Met speciaal voor de Beloved Tour, overgevlogen uit Amerika, het Hour of Power Corps onder leiding van dirigente Irene Massalores. Met als muzikale gast Pul Josephson. Het jonge talent op de piano, Dayol Braaf. Vanuit Los Angeles een speciale videoboodschap van Bobby Schuller.
I know God is faithful. I know he's smarter. I know he cares more about my life than I do.
Gepresenteerd door Jan van den Bosch. Beleef een unieke Hour of Power avond. The Beloved Tour. Maandag 25 juni, de Grote Kerk in Apeldoorn. Dinsdag 26 juni in de Basiliek in Veenendaal. En donderdag 28 juni in de Nieuwe Kerk in Delft. Bestel nu je tickets op www.belovedtour.nl.
wat was dat leuk, die kleine Haven die daar solo zong in het kinderkoor van Hour of Power. De dochter van Bobby en Hannah Schuller. Er zit al jong talent in. Het is vandaag Moederdag en daarover gaan we het zo meteen hebben. Maar eerst nog even over die Beloved Tour. Misschien kun je je moeder een kaartje cadeau geven. Want het gaat erg goed. Op 25 juni zijn we in Apeldoorn. 26 juni in Veenendaal. En 28 juni in die nieuwe kerk in Delft. En die is al bijna volgeboekt. Dus wees er snel bij. We kunnen er nog wat stoelen bij zetten. En we hopen natuurlijk heel veel Hour of Power vrienden te ontmoeten. Moederdag. Ja, dat is een dag waarin de moeders in het zonnetje worden gezet. En terecht. En mijn gast van vanmorgen heeft een heel bijzonder verhaal. Ik heb mateloze bewondering voor hem. Want hij zorgde ongelooflijk lang als mantelzorger voor zijn moeder. Die verlamd was, waar hij niet meer goed mee kon communiceren. En waar hij al zijn liefde aan gaf. Daar vertelt hij zo meteen over. Maar laten we eerst eens naar wat indringende beelden gaan kijken uit de documentaire die gemaakt werd over de moeder van Marcel van Dam, Corpus Mama.
We krijgen allemaal onze portie. Dat zit nou helemaal in het leven.
Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piep, ja.
Ben je wel een beetje enthousiast gaan? Hè?
Zo, klein beetje zo. Doet toch geen pijn, man, dit? Hey. Daar gaan we. 1, 2. Ja? Ja, ik moet het eruit spoelen, man. Oké. Hey. Had je aangezichtspijn? Nou. Waar heb je last van dan, man? Want ik heb het heel voorzichtig gedaan. Hè? Wat wil je? Wil je in bed?
Nee.
Wil je in de stoel blijven?
Ja.
In de stoel blijven?
Ja.
Oké, okay, want dan kan je ook slapen. Nee. Nou, ga maar even rusten.
Nou, weet je wel, dit soort momenten, nou, dat doet echt iets met je. Wanneer ze ondanks haar ellende dat ze toch voorbij zichzelf kan kijken en haar situatie naar een groter iets.
Hef mijn handen tot u, u bent alles voor mij.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Ja, Marcel, eigenlijk kun je, ik denk ook aan mijn eigen moeder, eigenlijk kun je zoiets niet met droge ogen bekijken, hè?
Nee. Nee, elke keer wanneer ik het weer kijk, ga je er weer doorheen. En dan komen alle gevoelens, de herinneringen komen naar boven en de machteloosheid, de hopeloosheid die ik daar heb ervaren, dat komt weer terug.
Ja.
Ja.
Maar moet ik nou zeggen ongelooflijk knap of wat bijzonder, of gewoon je deed wat je moest doen, zo lang voor je moeder zorgen?
We zetten natuurlijk de moeders in het zonnetje deze dag. Maar als ik mijn moeder in het centrum van alles had gezet, dan was ik nu atheïst geweest.
Waarom?
Want het leven keerde zich zo tegen mijn moeder. Maar juist omdat ik zeg maar de grote liefde centraal zette, dus niet zeg maar de liefde voor mijn moeder, maar de liefde voor God, de schepper, die ons alles gegeven heeft, kon ik zeg maar daar functioneren. En bleef ik groeien in relatiekwaliteit eigenlijk, hè? Met mezelf, met mijn moeder en met God.
Ja, want beschrijf je moeder eens. Wat was het voor een vrouw?
Mijn moeder was een hele zorgzame vrouw. Ze heeft ook 13 jaar voor mijn vader gezorgd, die Alzheimer had en Parkinson. Dus ze leefde eigenlijk het helemaal voor wat het is om sacrificial, om zeg maar opofferende liefde te kennen. Mijn moeder wilde mijn vader nooit in een verpleeghuis doen, dus ze heeft hem thuis verzorgd. En ik zag dat. Uiteindelijk heeft mijn moeder 18,5 jaar in dat verpleeghuis gezeten. Dus dat is ook een zeg maar dat schrijnende hoe het leven soms kan zijn.
Mantelzorgen, dat ben je zo lang geweest, 18 jaar. Wat is dat eigenlijk, een mantelzorger?
Oh. Ja, hoe ik het omschrijf is dat je bent praktisch voor de persoon. Mijn moeder zat wel in een verpleeghuis, maar het was wel zo dat er niet voldoende tijd voor haar was. Ze was heel beperkt, gevangen in haar lichaam. Af en toe kwam er een woordje uit, halfzijdig verlamd. Dus ze kreeg niet de tijd waar ze eigenlijk recht op had. Of wat ze verdiende eigenlijk ook.
Toen mijn moeder overleed, ben ik ook tot haar dood ben ik in het ziekenhuis geweest. Ik ben niet weggegaan. Maar daar worden we toch toe geroepen.
Ja.
Je kunt toch niet alles aan verplegers en doktoren overlaten? Dat lijkt er wel op in deze samenleving.
Ja, ik denk dat we zeg maar meer onze eigen tijd claimen. Dat we zeggen van daar hebben we recht op. En dat is misschien ook goed. Maar aan de andere kant... Kijk, ik heb mijn moeder altijd benaderd als dit is een waardevolle vrouw. En ik wil haar tot het einde toe wil ik communiceren dat ze waardevol is. Ook al is ze door de maatschappij zeg maar afgeschreven. Omdat ze niet meer doet, omdat mensen niet haar kennen of geen woorden meer tegen haar zeggen of dat ze niet veel bezit, toch heeft ze waarde.
Ja, 18 jaar, 4 maanden, 6 dagen, 3 uur. Je hebt het opgeteld. Waarom is dat zo belangrijk voor je?
Ik denk niet de hoeveelheid tijd is niet belangrijk, maar wel zeg maar de kwaliteit die we daar hebben proberen te leven. En ik denk dat God daar ook een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Want als alles waar je normaal je identiteit op bouwt, als dat daar wegvalt, wat blijft er dan over? Nou, en we hebben daar ontdekt dat God van ons houdt en dat hij daar ook te vinden is, juist in die moeilijkheid.
Ja, hoe dan?
Eigenlijk door gewoon het evangelie te geloven. Want je ziet dat God daar in het lijden is gekomen en dat we hem daardoor in het lijden kunnen ontmoeten. En soms lopen we van het lijden weg, omdat in onze maatschappij weten we misschien niet meer zo goed hoe we met lijden om moeten gaan. Maar juist daar kan er heel veel rijkdom geboren worden, ook in je relatie met God. Waarom? Omdat al die godsbeelden, die worden geschud daar.
Ja.
Kijk, en we bouwen godsbeelden die vaak...
Zijn ze omgevallen voor jou?
Ja, allemaal.
Allemaal?
Behalve één.
Waarom lach je erbij?
Nou, omdat het is eigenlijk lach ik, omdat het juist een heel erg pijnlijk proces is geweest. En dit is eigenlijk een reactie om, ja, weet je, ik probeer het nu in woorden uit te drukken. Maar 18,5 jaar, 17.000 uur, daar zit zoveel ervaring, gevoel in. Elk woord schiet eigenlijk tekort.
Zeg het eens in een paar woorden dan. Wat zijn de kernwoorden, de sleutelwoorden?
Ja, eigenlijk een tekst die bij mij altijd is blijven hangen. Dat is, ik wil Christus kennen. Samengroeien met zijn lijden om te komen tot zijn opstanding. En wij gaan dus heel snel in bepaalde kringen met blijdschap, gaan we naar die opstanding toe. Maar durven we ook samen te groeien met het lijden. En dat betekent dat godsbeelden daar ook kunnen geschud worden. En durven we dat toe te staan in ons leven.
Ja, dat is moeilijk, hè?
Dat is heel moeilijk.
Dan valt ook alles om waar je dacht dat je op verankerd stond.
Zelfs onze beelden van Christus, weet je. Maar ik denk dat hele, bijvoorbeeld, we willen God vaak gebruiken voor onze doeleinden. En wanneer die beelden geschud worden, ja, dan worden we soms ook gedwongen om ons over te geven aan het echte avontuur. Wat God voor ons heeft.
Ja.
En waar we niet alles kunnen controleren.
Ja. Je hebt het avontuur met je moeder aangegaan. Was dat allemaal kommer en kwel? Of had je ook mooie momenten? Of dat je kon lachen?
We zijn blijven spelen. Want ik geloof zeg maar, dat je in elke levensfase wat overblijft is spel. Dus we moeten weer durven spelen. Wat we als kind konden.
Wat deed je dan?
Aan het bed was ik theater aan het doen. Ik was aan het zingen. Ik zong heel veel met haar.
Wat zong je?
Dat waren over het algemeen geestelijke liederen. Omdat we merkten gewoon elke keer, probeerden we op die moeilijke plek, probeerden we toch tot aanbidding te komen. Dus aanbidding, dat is eigenlijk, we aanbidden allemaal wel wat, maar wat zetten we in het centrum van ons leven?
Ja.
Nou, en wij hebben geprobeerd om elke keer weer Christus daar centraal te zetten.
Ja.
Ik had soms maar een half woord nodig, want ze kon natuurlijk niet echt goed meer praten, maar ik wist wel wat ze bedoelde. En daar speelde ik dus op in.
Ja.
En ik denk dat is ook een heel mooi beeld van God, die zeg maar naast ons wil komen. Dus op een bepaald moment waren we daar en werd het lijden van Christus reëler voor mij door het lijden van mijn moeder. En ik werd, en door mijn leven werd God juist reëler als de goede herder, die haar elke keer weer kwam opzoeken. Nou, en zo denk ik, konden we overleven.
Ja. Je moeder overlijdt. Dat was, je hebt het al verteld, een lang en pijnlijk proces. Dacht je van, ja, nu wordt er een punt in mijn leven gezet waar ik zo mee bezig ben geweest dat ik niet weet hoe ik verder moet.
Ik wist al dat het eraan zat te komen natuurlijk. Zeg maar op die moeilijke plek, die kleine wereld, daar word je al geconfronteerd met die reality check van het leven. Van nou, moet je kijken, mijn moeder is dus eigenlijk langzaam aan het sterven. Want het werd steeds minder, hè? Halfzijdig verlamd, half blind door mislukte staaroperatie. Haar laatste ook straks nog 30% mee. Dus het was al een hele rouwfase waar je doorheen bent gegaan. Dat je denkt van, hoe kan het? Elke keer worstelt ze er weer doorheen. En dan krijg je weer een tegenslag. Dus ik heb maar bleven eerlijk worstelen. Met God, met onszelf en met elkaar. Nou, en dat heeft ons er doorheen gebracht.
Ja, je zegt die wij. Je hebt iets voor je moeder gemaakt. Kunnen we dat zien?
Ja, ik heb dus iets voor haar gemaakt toen ze 80 werd. En daarmee heb ik haar geprobeerd te eren. Dit is zeg maar vanaf 24 jaar tot 80. Zie je een hele verloop eigenlijk. En ik heb dit voorgedragen op haar verjaardag.
Kun je het voorlezen?
Ja. In uw ouderdom bent u van grote waarde voor mij. U bent mijn grote voorbeeld. Ik leer veel van u. Ik vind het een eer om samen met God met u te leven. Om stil te staan bij het kleine, te huilen bij het grote en zo het leven samen te proeven. Bedankt, mama. En waarom zeg ik te huilen bij het grote? Want haar dochter is ook overleden. Terwijl ik, dus mijn zus, mijn oudste zus, terwijl ik haar aan het verzorgen was. Dus we hebben heel veel meegemaakt. We dachten allemaal dat mijn moeder als eerste zou gaan. Maar mijn zus ging eigenlijk als eerste.
Zo. Ja. Ja. En ze overleed in jouw handen?
Mijn moeder overleed uiteindelijk in mijn handen. Maar ik wist dus al waar het naartoe ging. Dus mijn wereld stond niet op zijn kop. Nee. Maar ik heb daar wel een hele grote godsverlaatheid ervaren. Want de laatste 24 uur van haar leven was alleen maar aan het ademen, geen reactie meer. En al die jaren gingen door mijn hoofd dat ik mijn carrière opgaf voor haar. Dat was alles wat ik had opgegeven. En ja, toen dacht ik van, wow, is God hier wel? En het leek net een gesloten universum waarin God eigenlijk niet bestond. Nou, daar ben ik ook weer doorheen gegaan.
Het overlijden van jouw moeder heeft jou ook op een heel andere manier met anderen in contact gebracht, jou een nieuwe roeping en visie gegeven. Hartstikke leuk. En je bent nu buurtpastor, zoals het heet. In welke buurt in Den Haag?
De Reva, dat is Regentessenkwartier, Valkenboskwartier.
Ja, hoe moet je daar zien met die grote krullenkop?
Nou, daar ben ik heel erg actief in de buurt. Dus ik ben er voor de mensen. Dus we doen praktische klusjes. We helpen mensen met tuinen. We helpen mensen met verhuizen. We helpen mensen met huiselijke klusjes.
Ja, dat doe je ook aan mee. Ik zie het aan je handen.
Ja, dus nou, laatst waren we nog ergens thuis en toen zei iemand van, je lijkt wel een aannemer die hier even langskomt. Hoe we dus alles in kaart probeerden te brengen in dat huis en wat we moesten doen. Ja. En dat was wel grappig, want het is een heel gevarieerd iets. Aan de ene kant ben je heel praktisch bezig, maar je beweegt als het ware mee met God naar de mensen toe. Nou, dat heb ik bij mijn moeder geleerd en dat doe ik nu precies hetzelfde in de buurt. Ja. Dus je hebt altijd ontmoetingen. God is een ontmoeting. Dus als wij al met ontmoetingen bezig zijn, ja, dan zijn we al met spiritualiteit bezig. Dat we niet alleen maar, dat we denken dat het van ons afhangt. Weet je, dat die hele buurt en het herstel van die buurt, dat van ons afhangt. Nou, dat zou alleen maar drukkend zijn. Ja. Nee, wij hebben een grote God waarmee we mee mogen bewegen. Ja. En dat is wel een verschil.
Superleuk. Je hebt ook een kerkje opgericht, of in oprichting.
Ja. We hebben een inspiratiecafé, daar zijn we mee begonnen. Dat is een inloop.
Zeg dat nog eens?
Een inspiratiecafé. En daar ontstaat dus ook weer een ontmoeting.
Ja.
Want dit leven is aan ons gegeven en onze adem wordt ook gegeven. Dus het lijkt wel alsof de ultieme realiteit een gevende realiteit is. En daar willen we mee bewegen.
Ja. Supermooi, man.
Ja.
Prachtig.
Maar dat heb ik weer naast mijn moeder geleerd.
Ja.
En op een bepaald moment, dat is heel mooi. Ik was laatst zomer in 8 dagen in de stilte. En toen kreeg ik een soort openbaring. Van, ik dacht altijd dat ik mijn moeder hielp. Maar mijn moeder hielp mij. Om bezig te zijn met wat werkelijk belangrijk is.
Tja, wat is werkelijk belangrijk in jouw leven?
Christus kennen.
Ja, zullen we daarmee eindigen?
De liefde van God die zich heeft laten zien in Christus.
Nou, ik kom beslist een keer kijken, zeg. Ja, in dat café. Leuk initiatief. De kerk dicht bij de mensen. De mensen.
Amen.
Ja. Ik heb iets voor je. Dat is het moederdaggeschenk van Hour of Power. We twijfelden of we dat aan jou zouden geven. Want je moeder is er niet meer. Maar ik denk toch dat het een postume hulde is aan je moeder.
Mooi.
Alsjeblieft. Ja. Zet het bij de foto's van je moeder.
Dit heb ik tot het laatste toe heb ik dit proberen te belichamen. Je bent geliefd.
Ja. Dat zeggen wij tegen alle moeders. En ik weet dat er heel veel moeders zijn die pijn, verdriet, problemen hebben met de kinderen, met de man of in de familie. En weet je, als je maar aan dit vasthoudt, je bent een geliefd kind van God. Het credo van Hour of Power. Marcel, hartelijk dank. Wat een mooi verhaal. Je bent voor mij een geloofsheld. En dank je dat je verhaal wilde vertellen.
Not what I do, not what I have, and I'm not what people say about me. I'm the beloved of God, it's who I am, and no one can take it away from me. I don't have to worry, I don't have to hurry. Can trust my friend Jesus, share his love with the world. I can trust my friend Jesus, share his love with the world.
Liefde zit in kleine dingen. De lach van een kind. Een helpende hand. Oprechte aandacht. Of een vriendelijk gebaar. Daar geloven wij in. Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven.
Thank you for joining us today. We're so glad that you're watching, and we want you to know wherever you are in the world, we consider you a part of this church. You are a part of Shepherd's Grove, and we're praying for you, and we believe in you. Friends, would you hold your hands like this, and we're going to proclaim this good news together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can have a seat. Well, today we're talking about the importance of sharing our faith and what we believe with our neighbor. Now, there is this joke, and it goes something like this. How do you know someone is in CrossFit? They tell you. And that's actually an old joke. And it goes to other groups, too. How do you know somebody's vegan? They tell you. How do you know somebody went to Harvard? They tell you. We all know they tell you. And the reason I begin here is that the joke is that there are certain pastimes, disciplines, studies, groups that people are so proud of. They're so excited about, they're so into, they've given up so much for that they can't help but talk about it all the time with their friends. Even when it gets annoying, they struggle to not talk about how great it is to eat vegan donuts. How awesome it is to do clean and jerks and burpees. Or how great it was to go to Harvard, you know, or whatever. Listen, when something is making a difference in your life, you talk about it. Why don't we talk about our faith? If we really love what God has done in our lives, if you love this place, if you love being at church, and I know you do because you're here, you chose to be here, you gave up your day off to get up and come to church and to gather here, this obviously means something to you. If it means something to us, we ought to share our faith with our neighbor. And when we do, we make a big difference because we are offering words of life in a world that is offering words of death. So when we talk about what it means to share our faith, to be everyday evangelists, what I'm not talking about is like ramming religion down people's throats. I'm not talking even about converting, although that happens. I'm talking about teaching, guiding, mentoring, having conversations with others, and at the very least, being public about the fact that you love the Lord. Jesus says, anyone who acknowledges me before men, I'll acknowledge before my Father. But anybody who denies me before men, I'll deny before my Father. I don't want to get up to heaven and find out that I lived a really good secret Christian life. That when people wondered if I was a Christian, I was bashful and shied away from it. I think if you're a hospitable, loving, joyful, peaceful person, you ought to be very open about your faith because we need more good people that are public about what God has done for them. So we want to become the kinds of people who are not ramming religion down people's throats, who are not pushy, who are not annoying, but we want to be the kind of people who are public. And how we know what to do if somebody says, I want to know more about your faith. So I'm going to talk about that today. You know, originally we were not called Christians. Did you know that? I actually really like the name Christian. The term started in Antioch in the early church. And it's commonly believed that the word Christian was invented by Armenians. If you're Armenian, you know this. But if you're not, you don't. Most Armenian names end with the Enian last bit, right? It ends with I-A-N. So if you're, and that means you are the son of. So the popular Armenian name Petrosian means the son of Petros. It was this term that was invented by the Armenians, Christian, which means what? The son of Christ. And it was a particular surname. So it wasn't just saying that Christians were children of Christ or sons and daughters of Christ, but even it was meant to denote that we're what? A family. That we share a Christian name. We share a last name. It was a wonderful gift the Armenians gave us. This idea that being Christian means you're a son of Christ and you're a part of a spiritual family
no matter if you're Greek or Jew or Gentile or whatever. And it was this invitation that was happening in Antioch. But the original name for Christians was not Christian. It was originally called the Way. The Way. Very often, I don't know if we as Christians think about Christianity as a way of living. Back then, they had this document before the Bible was written called the Didache that looked very much like the Sermon on the Mount. The Didache means the teaching or the training. And it was how you would train a new believer. You love your enemies. You pray for those who persecute you. You live generously. Leadership is coming from a place of serving others. You care for children. You care for old people. You care for orphans and widows. And although that sounds common to us who have grown up in a sort of post-Christian culture, that was radical back then. In a Roman world where might was right, and it was all about only the biggest, the strongest, the toughest, the richest survived, and children with illnesses were killed, and old people were cast out, and sick people were killed and cast out. I mean, Christianity did an amazing thing by being the way and teaching the way, so that when someone was baptized and converted, they weren't just saved, they actually were invited into a new kind of character, to be fruitful, godly people. And so when we talk about what it means to share our faith, I don't mean standing on a corner holding a sign saying, "You're going to hell," with your bullhorn at the Orange County Fairgrounds. I'm talking about having real friendships with people who aren't Christians for no other reason than to be hospitable, to be kind, and to grow in friendship with them even though they don't share your faith. And in doing that, showing people that there really are believers that aren't perfect, but are maybe doing something right. I think very often that guy with the bullhorn, by the way, the reason he's doing that is because he sees Paul doing that in the Bible. If you read Acts and you read other stories about Paul and some of the disciples, you will see them standing on street corners shouting the gospel at people. And you think, okay, it's super weird, but I guess if I'm going to preach a gospel, that's what I have to do. But what we forget is back then, people liked that. There was no television, there was no radio, and there was no newspaper. Especially in the Greek cities, people would do that all the time. There was a group called the Sophists, who were people that would be paid to just teach publicly. They would get up and they would just start preaching and talking about Stoicism or something. There were public dramas that would happen all the time where people would put on dramas in the streets. Usually they do them in theaters, but they would happen in public places. And the town crier would do this at least three times a day, where he'd get up and, "Hear ye, hear ye! Caesar has been killed by Brutus," or whatever. And it was normal. That's how people received news, and that's how people received entertainment. It was the television of their day. So when Paul got into that public space where ideas were communicated, he was doing something that people liked. It was interesting to them, and it was culturally normal to communicate ideas from the street. It was their television. Paul was the world's first televangelist. My point is this. You go to where people are exchanging ideas, schools, universities, and places where people gather, and that's where you share your ideas, where people want to hear what you have to say. Can I get an amen? So sharing our faith is something that's important for us to do, and it's something that we ought to be good at, and it's something that we have to be careful about the way in which we do it. Of course, Jesus tells us lots of times, and so does Paul, and he models it, the importance of sharing our faith. But it's actually, you know, in Matthew, the last command that Jesus gives to his disciples, and we're going to read this together. This is the Great Commission, Matthew chapter 28, 18. He says, "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, everyone say therefore. So this is important because all of that authority in heaven and earth that was given to Jesus in your baptism was given to you. Believe it. Therefore, go and make disciples. That word make is not in the text. It just says disciple. All of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I've commanded you, and surely I am with you always to the end of the age. So I feel bad for anyone who is translating this part of the Bible because it sounds awkward if you're to translate it literally from the Greek, but it looks good in Greek. But that first word, go, is actually not a command. It's actually a participle. You guys remember what participles are from elementary school? Anything that ends in an ing. So it should say going, but that would read weird. So a better way to translate it is not go, like the command is not to go, but rather it's saying as you go, as you're on your way. The command is then, as you go, disciple. So that word to make, it's not in there, so you don't make disciples, it just says disciple. So as you go, disciple. And then it's more participles, baptizing, teaching. So the idea is, you know, when we read this text, we read it like, you know, mobilize a bunch of missionaries and send them all over the world preaching. And I certainly believe that's a good thing. I think that's something churches should do, and I think it's useful. But that's not exactly what Jesus is saying here. Rather, he's saying to all of us, as you go, as you leave this church, as you get in your car, as you go to work tomorrow, as you go home to your children and to your family, as you go to Starbucks, wherever it is that you go, disciple. Be a disciple and make disciples. And make it an important part of what you do. That teaching, discipling, caring, mentoring, it's an important part of what you do. See, to me, as I read as you go instead of go, I see a much more relational message from Jesus. That this is an ongoing thing that you do day to day with the people that you do life with. And that's the best way to make new believers. The adults that I have met that have become Christians didn't respond to Bullhorn Guy at Orange County Fairgrounds, right? They responded to, they're like, a friend of mine, a colleague of mine, somebody I work with, right? My neighbor, I've been friends with them for years, and we've been talking, and finally I went to church with them, and then I got baptized. And you hear it's a journey, right? It's a relationship that becomes a journey. And so we ought to be the kinds of people that don't preach necessarily and shove things down people's throat, but rather invite people into that relational journey and discussion with us. Giving them an opportunity. Amen? Sharing your faith is good for you. It's good for you. God blesses it. God blesses people who share their faith. I remember when I was a teenager, I had this sort of radical encounter with Christ, and I was like 15, and I was really trying to live a life for God. And I just started at this new school in Broken Arrow, and I met these two girls, and we'd become friends. And she invited me to her birthday party that night. So I thought, oh, that'll be cool. I'll get to know some people in my new town in Oklahoma. So my stepdad Ron drives me over to this house, and he drove away. And I'm walking up to the house, and the first guy I meet offers me drugs, and I'm like, oh, I'm like, I'm supposed to be a Christian. And in youth group in those days, and even today, hopefully, it's like, you know, you don't do drugs. Don't be around people who do drugs. You live a good Christian life. Be straight-laced. And so I was like, I can't go in there. And it was like the Holy Spirit came upon me and was like, woof, I want you here. So I walked into this party, and it wasn't like cool high school party where people are like, it was like kind of gross. There was a lot of drugs, it was dark, it was weird. And there were a bunch of people there. And I was feeling uncomfortable, but I was also believing that according to his providence, God had me there for a reason. And somehow, being there, I began a conversation with a young girl. There was this thing in the 90s called goth. I don't know if you know what it is, but so I'm talking to this girl, and she has this like super abusive boyfriend, and she's using drugs, and she's cutting herself, and not actually at the party, but I can tell that she's in a place where she wants something new in her life. And I just started talking to her with her for about an hour, and ended up sharing my faith with her and prayed with her right there to become a believer. And she started coming to my youth group. The short version of the story is later she ended up becoming a Baptist youth pastor, which is really cool. And she really, like, cool things happened in her life. But that lit a fire under me. I was like, I need to share my faith with people who are hurting. And so I just started doing this. And my first thought at school was, I'm going to share my faith with some of the cool kids and the influential kids. And God, were they mean? They did not want to hear the gospel. So I was like, all right. So I had this kid who was a drug dealer in our school. He started following me around. And he became a believer through our friendship. I actually wanted him to go away. He was kind of bugging me. And ended up becoming a good friend. And what I realized is, like, no, I'm going to go after these kinds of kids. I'm going to go after the bad kids. And you know what I found out very quickly? That all the bad kids were the nicest kids in our school. That all the kids who looked like they were the bad kids, yeah, they did drugs and yeah, they drank, but they were super nice. And I actually found that many of them were where they were because they had a tough exterior, but they were tenderhearted. They were sensitive to the hurting of other people, and although they would be snarky with me sometimes, they were never mean. And I found out very quickly, many of these people, as I became friends with them, that many of them came to faith and became some of my closest friends. And I started to realize why Jesus is a friend of sinners. I think it is so important that we become the kinds of people that share our faith. If you've never shared your faith with anybody, you're missing out on one of the most joyful, life-giving things about being a Christian. Friends, we have the words of life. We have the words of life in a world that is dying and hurting. There are so many people that can only be touched by only you. And if you share your faith in a way that is kind and loving and empathetic and relational, I promise you, you're going to change the world for eternity. So here's how we do it, all right? It's super easy. How do I share my faith the right way? Number one, and I've already said this, it's all about relationships. It's all about being in journey over months and even years with people as they wrestle with their own doubts, questions, demons, whatever, that you are alongside them through the highs and lows, that you're a true friend to people who don't know faith. Don't become friends with people with an agenda. Just be friends with people who are not believers as a means of loving others. I remember, and just by having a friend, very often they may have some of these questions. I remember back in the day when we were doing our smaller church here, we used to cook pancakes for homeless children in Santa Ana at Isaiah House on Saturdays. We had the Saturday morning shift. We had to be there at 5 in the morning. And I had a friend who was a diehard atheist, would not come to church, but I could convince him to go flip pancakes for homeless kids. In fact, I even handed it off to him as the atheist. So here's this atheist guy leading all the people from the church, flipping pancakes for homeless children. And just by doing that, by being around other believers who love our homeless neighbors and just love others in general, he was able to see the true fruit of the Spirit of the Holy Spirit, right? And after about a year, he said, I believe and I want to be baptized. See, that's the right way that it happens. Through friendship, through relationships, not through debate as much as empathy, listening, and friendship. Okay, number two, and this is so good, share your story, your testimony. And maybe even practice sharing it. There may come a day where some of your friends who aren't believers are like, you know, I might be interested in this. And share your story about what happened to you when you became a believer. Or if you grew up a Christian, talk about how good it was growing up a Christian. Or if you grew up a Christian in a bad way, but then found it in a good way, that's an amazing testimony. Like if you grew up in a super legalistic, horrible church and thought God was this way and then had a radical transfer, that's an amazing testimony because that's most people's experience. And finally, this one's super easy, and it's also self-serving, but I don't care. Invite people to church. Look, you obviously like being at church. Maybe not all of you, but most of you like being at church. And if you like it here and it means something to you, invite your friends. There's a study that said 90% of people will go to church if a friend invited them. In fact, most people who go to church only go because a friend invited them. Most people aren't just going to wake up one day and magically go to church. Have you ever been to a church by yourself for the first time? It's awkward. And some of you maybe are here today for the first time, and we're glad you're here. We're trying to make it not awkward for you. But it's so much easier when you have a friend to sit by who can introduce you to others. And if you're watching on television, you know, invite your friends to church. If you go to a church, or invite your friends to watch Hour of Power. I think sharing these ideas and these materials is normal, it's invited, and it's a good thing to do. Amen? And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Wat een mooie toespraak van de jonge Bobby Schuller. En hij doet het allemaal uit zijn hoofd, vind ik zo knap. En wat een bemoediging hebben gehoord. Volgende week spreekt hij over leven uit de geest. En ik vind het heel mooi zoals hij ons meeneemt door de geschiedenis van de Bijbel en de betekenis ervan. Zoals we ook van onze gast vanmorgen hoorden. Praktisch toepassen van wat in dat oude boek staat. Overigens het meest gelezen boek ter wereld. En niet zonder reden dus. Volgende week is mijn gast Rien van den Berg. Nou, we hadden nu een krullenbol op visite. Dat is een dominee met nog meer krullen. En hij doet heel bijzonder werk. En dat ga je horen. Voor hem staan drie dingen centraal. De krant, de kerk en het klooster. Want hij begint een protestants klooster. Dat is opmerkelijk. Nou, zo hebben we heel veel opmerkelijke gasten in Hour of Power. En we wensen iedereen een hele fijne moederdag toe. En in het bijzonder de moeders. Zegen.
Hour of Power presenteert The Beloved Tour. Met speciaal voor The Beloved Tour, overgevlogen uit Amerika, het Hour of Power Corps onder leiding van dirigente Irene Messalores. Met als muzikale gast Paul Josephson. Het jonge talent op de piano, Daniel Braaf. Vanuit Los Angeles een speciale videoboodschap van Bobby Schuller.
I know God is faithful. I know he's smarter. I know he cares more about my life than I do.
Gepresenteerd door Jan van den Bosch. Beleef een unieke Hour of Power avond. The Beloved Tour. Maandag 25 juni, de Grote Kerk in Apeldoorn. Dinsdag 26 juni in de Basiliek in Veenendaal. En donderdag 28 juni in de Nieuwe Kerk in Delft. Bestel nu je tickets op www.belovedtour.nl.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.